Amen. De zeven brieven van Jezus Christus. Heel bij images. Ja. Bij image. Heb je het gevonden? Ja. Zeven brieven van Jezus Christus aan de zeven kerken. Amen. Wij vinden die in het boek van Openbaringen. Amen. Ik heb daar een mooie afbeelding van gemaakt. En dat zal de voorbije... dit zal het onderwerp zijn voor de volgende week. De brief aan Efeze, de brief aan Smyrna, aan Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Amen. We gaan zien wat Jezus juist, welke boodschap dat Hij verkondigt aan deze zeven gemeenten. En we hebben twee weken geleden gezien, de eerste preek, zie ik een beetje minder zetten alsjeblieft, wie de auteur is van deze brief. Amen. We hebben een over de auteur gezien. En het is natuurlijk Jezus Christus die de auteur is en Johannes die het opschrijft. En Johannes krijgt een beeld, hij krijgt een visioen van Jezus Christus en het was een geweldig beeld. Als je die preek bent vergeten, je kan het online beluisteren. Het was een ontzagwekkend beeld van de Heer in al zijn glorie, die wandelt tussen de zeven lampenstandaard, die de zeven sterren in zijn hand houdt, die zijn gezicht schittert als de zon, zijn voeten zijn als brons. Amen. Uit zijn mond komen er bliksem, schichten en een tweesnijdend zwaar. Maar wat ik vooral heb onthouden van dat beeld, was de positie van Jezus Christus. Was waar dat de Heer zich bevond. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 1. Het eerste wat Johannes beschrijft aan Jezus is niet hoe hij eruit ziet, maar waar hij staat, zijn positie. En zijn positie is tussen de lampenstandaard. En de lampenstandaard wordt een beetje later uitgelegd dat het de zeven kerken zijn naar waar die brieven worden geschreven. Dus Jezus zijn positie is tussen de kerk. Jezus zijn plaats is in de kerk, is onder ons, is bij de kerk. Waarom wordt Jezus afgebeeld tussen lampenstandaard in? Wel, de lampenstandaard is in de tijd van Johannes was het een olielamp. En olielampen waren gevaarlijk om op de grond te zetten. U kan wel inbeelden waarom. En dus zette men deze lampenstandaards op een verhoog, op een kast tegen de muur, om zoveel mogelijk licht doorheen de kamer te doen laten schijnen. Lampenstandaard is niet gemaakt. De kerk is niet gemaakt om ergens te verstoppen. De kerk is gemaakt, zijn functie is om het licht te doen laten schijnen. Maar de kerk is niet zelf het licht, het is een houder van het licht. Het licht is Jezus. De olie is de Heilige Geest. Wij, de kerk, zijn of moeten zijn een houder van het licht. Een houder van de Heilige Geest. En hoe hoger we Jezus plaatsen, amen, hoe meer we Hem prijzen, hoe meer we leren om te leven in een leven van aanbidding, hoe meer we ons licht kunnen laten schijnen. We zijn het licht van de wereld. Jezus zegt, als ik opgeheven word, als ik verheven word, zal ik alle mensen tot mij trekken. Hij doelde daarmee in de eerste plaats natuurlijk op zijn kruisiging. Wanneer hij verheffen wordt, dus wanneer hij aan het kruis werd genageld, zal hij alle mensen tot zich trekken. Maar in tweede instantie bedoelt hij er ook mee, hoe meer we hem omhoog heffen, hoe meer we hem aanbidden, hoe meer de plaatsen die we hem geven, die hij verdient, hoe meer dat wij zijn licht kunnen laten schijnen, hoe meer dat mensen tot hem zal trekken. Snap je wat ik hier wil zeggen? Wij spelen geen kerkje, broeders en zusters, halleluja, om het licht naar onszelf toe te laten schijnen, ook al is dat deel. Wij spelen geen kerkje om ons eigen goed te voelen. We spelen helemaal geen kerk. We zijn de kerk. We mogen geen kerk spelen. We zijn houders van het licht van Jezus. En dat moet een invloed hebben waar we komen. Nu je dit weet, kun je begrijpen waarom Jezus zijn positie tussen de lampenstandaard heel belangrijk is. Hij is constant bezig met het licht bij te trimmen, met de olie bij te vullen, met de lampen zo te positioneren dat ze optimaal hun licht kunnen laten schijnen. En soms, als het nodig is, als er een lampenstandaard lange tijd het licht uit is en de Heer schrijft er maar brieven naar, maar ze bekeren zich niet, dan kan de lampenstandaard vervangen worden door een andere die wel licht geeft. Broer, ook een beetje de verwarming omhoog zet maar op 20. Amen. Ken je de parabel van de vijf wijze maagden en de vijf dwaze maagden. Ze hadden allemaal een lamp met zich mee. Amen. Ze hadden allemaal een lampenhouder met zich mee en een houder voor olie in te doen, zodat ze het licht konden aandoen en het licht konden laten schijnen wanneer het nodig was. Maar de vijf dwazen hadden niet genoeg olie met zich mee. De vijf wijzen hadden olie met zich mee. Betekent, zij waren gevuld met de Heilige Geest. De andere dwazen waren ook gevuld met de Heilige Geest, maar op een of andere manier of doorheen hun levenswandel zijn ze gestopt met hun lamp bij te vullen, of is een oliereserve opgeraakt, en hebben ze adieu gezegd tot het geestesgevulde christelijk leven. Snap je wat ik wil? Ze zijn in een slomber terechtgekomen, ze zijn in slaap gevallen, en opeens wanneer de Heer terugkwam en daar op de deur stond te bonken, waren ze wakker en ze dachten van, hey, ons lamp gaat niet meer aan, laten we wat olie gaan halen. Maar de vijf wijzen hadden genoeg olie bij zich en konden het maken met de Heer en konden met de Heer meegaan. Laat u geen dwaze maagd zijn, broeders. Laten we geen kerk zijn. Laten we geen individu zijn die een lamp standaard hebben, maar daarin geen licht. Snap je wat ik wil zeggen? Je loopt rond met een lampenstandaard. Ik ga naar de kerk. Ja, ik ben lid van die kerk. Ja. Ik ben lid van. En we zeggen allemaal dat we christen zijn, maar het licht is ergens weggemoffeld. De olie is op. En zo was het dus. De positie van Jezus die tussen de lampenstandaard staat, die een brief stuurt naar de verschillende kerken. Omdat de Heer draagt zorg voor zijn gemeente. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Dus de Heer wil ons corrigeren, de Heer wil ons bemoedigen, de Heer wil ons bestraffen. Hij wil ons gaven geven, halleluja, zodat we meer en meer licht kunnen schijnen. Openbaring hoofdstuk 2 vers 1 in de Grootnieuwsbijbel. We gaan naar de eerste brief aan de eerste kerk. En we vinden dit in het tweede hoofdstuk van Openbaring. En ik geloof dat Jezus vandaag nog steeds tot gemeente spreekt. Dat Hij nog steeds tot individuen spreekt. Amen. En de boodschap die Hij heeft gegeven aan Johannes ongeveer 2000 jaar geleden, kan vandaag nog steeds van toepassing zijn voor ons, voor u, voor mij. Openbaring hoofdstuk 2 vers 1, Grootnieuwsbijbel zegt, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt, spreekt aldus. Tot hier. En verder gaan. Jezus zegt tegen Johannes om het volgende op te schrijven. En dit te schrijven aan de engel van de gemeente in Efeze. Wie is die engel? Welke engel bedoelt hij? Wel, het woord engel hier in het Grieks is angelos. Het betekent letterlijk een boodschapper. Vele commentatoren gaan akkoord dat deze brief is geschreven naar de voorganger van de gemeente. Hij zou de boodschapper moeten zijn van de boodschap van de Heer Jezus en zou de boodschap moeten doorgeven aan de rest van de gemeente. Het is niet geschreven voor de voorganger, maar geschreven aan de voorganger, zodat die voorganger de brief kon bekendmaken aan de rest van de gemeente. Voorgangers nemen een belangrijke rol in het horen en in het communiceren van Gods woord tot de gemeente. Jullie rol is het woord evalueren, amen, kritisch doorheen het woord van God laten testen en dan in de praktijk omzetten. En je moet bidden voor je voorganger. Bidden voor je voorganger is bidden voor jezelf, amen. Bidden voor hem en zijn gezin, hem en zijn huis, overal voor hem en zijn werk, voor hem en zijn financiën. Als je daarvoor bidt, amen, zal je voorganger het makkelijker hebben. Gezegender zijn, gezalfder zijn, om het woord van God te kunnen aanhoren en door te geven. Halleluja. Er is niets erger dan een voorganger die er alleen voor staat. Amen. Die alleen zit te bidden, terwijl de rest allemaal zit te kakelen en te rollen en te praten. Er is niets erger dan de voorganger als hij alleen moet aanbidden en de rest denkt maar aan de pizza die ze daarna willen gaan eten. Snap je wat ik wil zeggen? Als we niet samen in eenheid kunnen werken en bidden voor elkander, broers en zus, zal er geen opwekking komen. Zal er geen woord van God komen. En ik zeg het nogmaals, gevoelens komen en gevoelens gaan. Ik ben niet gekomen om u gevoelens te geven. Ik ben niet gekomen om een kiekenvel op uw armen te doen laten krijgen, amen. Maar ik ben gekomen om een woord van God met u mee te geven, zodat u op maandagmorgen, wanneer de gevoelens weg zijn, kan zeggen, ik heb gisteren gehoord van de Heer. Zoals vorige week, wanneer broeder Timothy, de jonge predikant uit Brussel, het woord kwam brengen. Halleluja. En wanneer hij predikt over de wijnstok en de ranken. Amen. Wanneer hij predikt over zijn eigen ervaring en het woord van God dat hij in zich kreeg en met ons deelde. Dat zit nog in mij. Amen. Ik weet nog wat hij heeft gepredikt. Dat was een woord voor mij. Misschien was het een woord voor u. Halleluja. Maar dat is hetgeen dat je meeneemt. Dat is hetgeen dat je opschrijft. Dat is hetgeen dat je hier memoriseert in je geheugen. En te gepaste tijden kan God het weer naar boven brengen. Weet je nog? Weet je nog dat hetgeen dat ik toen heb gepredikt? Weet je nog hetgeen dat ik toen heb beloofd aan jou? Weet je nog die stille stem? Halleluja. Toen die boodschapper, die engel heeft gepredikt tot jou. Weet je nog? Amen. Jezus zegt dat hij de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Dit betekent dat de 7 gemeenten in zijn rechterhand zijn. En hij betekent ook niet alleen de goede kerken, maar ook de slechte. Of minder goede. Of gemiddelde kerken. Ze zijn allemaal in zijn hand. En als we verder lezen, zullen we ontdekken dat 5 van de 7 kerken waarnaar hij een brief schrijft, worden gestraft en bekritiseerd. Maar toch waren ze nog steeds alle 5 van die 7 in zijn hand. 5 uit de 7 kregen kritiek van de Heer en zware kritiek. Amen. Maar toch waren ze nog steeds in zijn hand. Het is niet van, oh, ze hebben iets verkeerd gedaan. Ik pak u weg. Weg ermee. Ah, daar zitten ze weer te faal. Zitten ze weer aan het tak. Weg ermee. Nee, de Heer houdt ze in de hand. Want hij is een barmhartige God. Amen. Zijn genade is langer. Zijn genade duurt langer dan zijn oordeel. De brieven die Jezus wil communiceren met zijn gemeente zijn niet alleen gericht naar de kerk van toen, naar de 7 sterren van toen. Niet alleen gericht naar gelovigen toen, maar naar de voorgangers van toen. Maar ik geloof dat God elke dag kan spreken doorheen die brieven tot mij persoonlijk, tot u persoonlijk, tot deze gemeente persoonlijk. En op het einde van elke brief, weet je wie het moet horen? Op het einde van elke brief staat het, laat wie oren heeft luisteren naar wat de Geest zegt. Amen. Op het einde van elke brief zegt, laat wie oren heeft. Wie oren heeft, luister naar wat de Geest zegt. Deze brieven zijn er voor ieder van ons die oor heeft om te horen. Amen. Vers 2, broer. Halleluja. Een beetje drinken. En dan, dit is wat de Heer zegt. Tegen de kerk van Efeze. Is iemand al in Efeze geweest? Er zijn al een paar in Efeze geweest. Ik ben in Efeze geweest. En Rebecca, dat weet je nog wel een negental jaar geleden. En Efeze was in die tijd een van de grootste steden in het Romeinse Rijk. Een van de grootste culturele steden. Het was een met heel veel havenimport en tempels van Artemisus. Die kan je nu nog altijd bezoeken. Er liggen ruïnes daarvan. Kan je nog zien de pilaren die er nog staan. Het was een enorm groot complex. Ze hadden amfitheaters daar. Dus Efeze was dus eigenlijk een stad. Hè, nu in modern Turkije. Efeze was een stad die heel veel cultuur had. Die moderne technieken gebruikte. Ik weet nog toen we daar waren. Zag ik daar zo een latrine. Of hoe noem je dat zo. Waar iedereen naar het toilet gaat. En dat was in die tijd ongezien. Dat was met waterkanaaltjes voor water, voor al de uitwerpselen weg te voeren naar een plaats. Dat was niet zoals de Franse manier, een put graven en daar een stuk plank leggen en voilà, je behoefte doen. Zij hadden al moderne kanalen en riolering in die tijd. En dus er was veel wijsheid, veel kennis. Griekse filosofie had zijn invloed enzovoort. Maar er was ook veel immoraliteit, veel seksuele immoraliteit. Zij aanbaden de godin genaamd Artemis, zoiets. Oftewel, vandaag wordt ze ook genoemd de godin Diana. En toen wij daar waren in Efeze, ik weet het nog, kon je van die kleine beeldjes kopen. Overal, op elke straathoek was er ergens zo'n marktkraampje waar je die beeldjes kon kopen van een dame met precies 1000 borsten. Omdat het de godin was van vruchtbaarheid. En dus je kan misschien al wel inbeelden hoe het er toen in die tijd aan toe moest hebben gegaan. Met al die tempelprostituees. En zij dachten van als je met een tempelprostituee naar bed ging, dan ging je vruchtbaar zijn in het leven. En al die andere immorele zaken. En in die stad was er een gemeente. Amen. Was er een lichtpunt. En die gemeente werd gesticht door Paulus zelf. En het had zijn goede punten. Want Jezus begint zijn brief met goede punten leest. Jezus zegt, ik ken uw daden. Uw inspanning en uw standvastigheid. Ik denk, moesten wij leven in zo'n immorele stad, dat het moeilijk was om standvastig te blijven zonder predikanten die elke dag kwamen, zonder een fysieke Bijbel in je handen te hebben. Wij hebben een fysieke Bijbel, amen. Wij kunnen op internet gaan en we kunnen eendert welke boodschap horen. Wij kunnen predikanten opzoeken en wij kunnen gevoed worden met het woord van God door in allerlei verschillende manieren. We kunnen een broeder of zuster gaan opbellen en zeggen van, ik heb het moeilijk. Maar in die tijd was dat niet mogelijk. Dus de Heer prijst hun voor hun inspanning en standvastigheid. Want ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Degene die zich voor apostelen uitgaven en het niet waren. Hebt u aan een onderzoek onderworpen. Ze bleken leugenaars te zijn. Vers 3. U bent standvastig. En omwille van mijn naam hebt u veel moeten verduren. En u bent niet bezweken. Tot hier. Jezus begint eerst met het goede nieuws. Hij begint met het sterke punt van de gemeente. Hij zegt, ik ken uw daden, uw inspanning en uw standvastigheid. Dit is goed nieuws. Goed nieuws voor zij die denken dat God niet ziet wat je doet. Goed of slecht. God ziet het. Hij ziet alles. Hij zegt, ik ken uw daden. Ik ken uw inspanning. Ik zie uw standvastigheid. Amen. Er gaat niets voorbij. Voor hem. Al hetgeen dat we doen voor zijn koninkrijk. Niets gaat voorbij hem. Alles wat we doen in het geheim. Hij weet ervan. Die daklozen die je hebt geholpen. God weet ervan. Dat telefoontje naar je broeder of zuster om hem of haar te bemoedigen. God weet ervan. De leugen die je niet wou herhalen. God weet ervan. Je wordt verleid om te bedriegen en te stelen. Maar je koos voor waarheid en eerlijkheid. Niemand anders heeft het gezien. Maar God weet ervan. Sommigen onder ons willen al onze goede werken demonstreren voor mensen. Zodat we erkenning kunnen krijgen. Maar Jezus zei dat we zo onze beloning zouden mislopen. Maar onze Vader ziet alles wat we doen. Zelfs de dingen in het geheim waar niemand bij is. Daarom zei hij, ik ken uw daden. Ik wandel met u mee. Ik heb gezien hoe je die valse profeten aan een test hebt onderworpen. En hebt gevonden dat ze leugenaars waren. Proficiat, kerk van Efeze. Want er zijn er andere kerken die gewoon de valse leraren binnenlaten en ze laten prediken en ze laten dat vergif in de vorm van leugens de mensen hun hersenen laten brainwashen. Maar u niet. Ik heb gevonden dat u ze hebt getest en u bent standvastig en omwille van mijn naam hebt u veel moeten verduren en u bent niet bezweken. Het was niet makkelijk voor hun. Het was niet makkelijk voor hun, maar ze hadden niet bezweek. Jezus zei dat ze standvastig waren, dat ze veel moesten verduren. Ik vraag me af, als de Heer een brief vandaag zou schrijven naar u of naar mij, of naar ons, zou Hij dat van ons kunnen zeggen? Zou Hij vandaag kunnen zeggen, ik zie je werken. Ik zie dat je standvastig bent en dat je niet hebt bezweken. Want we leven in een maatschappij, het is een andere maatschappij, dus daarom niet minder moeilijk. Amen. Eens zo moeilijk naarmate de dag dichterbij komt. We leven in een maatschappij waar alles snel gaat en iedereen het druk heeft. En er zijn er niet velen die echt vandaag de dag nog willen werken voor het koninkrijk van God. Zou Jezus vandaag zeggen, ik ken uw werken, u bent standvastig. En omwille van mijn naam hebt u veel moeten verduren en u bent niet bezweken. Er zijn er niet echt veel die vandaag zweten voor het koninkrijk van God. Die offers willen brengen. Die tijd willen spenderen om anderen te helpen Jezus beter te leren kennen. Vandaag de dag mogen we precies al blij zijn als ze eenmaal in de week kunnen komen naar de bijeenkomsten. Dat is al een overwinning voor de meesten. Er zijn er wel veel die iets willen doen voor God. Die verbonden willen zijn met hun gemeente. Maar vanaf het eerste beetje tegenstand haken ze af. Ik ben hier niet gekomen om uw schuldgevoel op de schouders te werken. Helemaal niet. Ik ben hier gekomen, halleluja, om u zeven even een spiegel voor te houden. En even te reflecteren. Wat zijn mijn prioriteiten nog in het leven? Er zijn er veel die iets willen doen. Je wil het wel. Maar vanaf het moment dat er dan tegenstand komt en je krijgt iets te verduren omwille van zijn naam of het wordt gewoon zo druk in je leven, het eerste wat er afhaakt is de gemeente. Het eerste wat er afhaakt is die tijd die we normaal hadden om te samen met de Heer te bidden. Het eerste wat er afhaakt is het woord van God dat we niet meer zo in ons op willen nemen. Vanaf het moment dat alles wat drukker wordt. Het eerste waar ze mee stoppen is het koninkrijk van God. Maar de dansles zal verder gaan. De kookles op dinsdag zal verder gaan. Maar de Bijbelstudie moet eraan geloven. Het vrijdagsgebed kan opeens niet meer. Een positie of functie op zondag wordt te veel van het goede. En beetje per beetje haken ze af als er tegenstand. Als dat niet tot u spreekt, moet je daar niets van aantrekken. Amen. Maar als dat toch tot u spreekt, moet je denken van Jezus, Jezus. Help me, Heer. Om voor uw koninkrijk, met uw koninkrijk bezig te zijn, Heer. Want wat zal het mij profiteren als ik heel de wereld win, maar mijn ziel verloren gaat. Laat deze attitude niet zo met je zijn. Als je jezelf opgeeft in het leger van de Heer, dien dan met een passie. Dien met een liefde. Voor Gods werk. Dien en weet dat alles wat je doet niet wordt vergeten. Amen. Dus de kerk in Efeze kreeg complimenten. Jezus zei, goed zo, ben standvastig. Je hebt goede daden gedaan. Je had een hart voor de waarheid. Ze konden leugenaars en valse profeten niet uitstaan, ze konden ze ook detecteren. Zie, vandaag de dag lopen er in zoveel kerken valse apostelen en valse profeten rond. Zij prediken geen flagrante leugens. Nee, dat is veel te obvious, dat is veel te duidelijk. Dan zouden mensen direct opmerken natuurlijk. Maar ze prediken van die catchphrases, one-liners uit het evangelie. Maar eigenlijk is het waarheid gemengeld met leugens. En zo wordt het evangelie krachteloos. Zo wordt het een ander evangelie. En omdat de mensen die valse profeten aanhoren te lui zijn om zelf in hun Bijbel te lezen en te controleren of het inderdaad allemaal wel zo is, worden er vele bedrogen. Maar de kerk in Efeze niet. Nee, niet iedereen die langskwam, die zei, God zegt, of ik profiteer, of ik heb gehoord van de Heilige Geest, of ik heb een woord van God voor deze gemeente. Niet iedereen die dat zei, werd zomaar, oh, kom maar binnen. Geen woord. We kennen u niet, maakt niet uit. Kom dan hier maar verkondigen. Hier is onze pulpitter. Kom maar zeggen wat de Heer op uw hart heeft gelegd. Nee, ze waren kritisch. En ze waren sceptisch. En maar goed ook. Want veel valse profeten probeerden de kerk te infiltreren. Wanneer Paulus de kerk had gesticht, 3 jaar later verliet hij de kerk. Hij ging naar een andere gemeente of hij ging naar een andere stad. Profetisch gaf hij een boodschap aan de kerk in Efeze. En hij zei, als ik wegga, en hij begon te huilen, en ik weet, de Heilige Geest legt het op mijn hart, zegt Paulus, dat er wolven in schaapskleren zullen binnenkomen en zullen proberen deze kudde uiteen te rijven. En broeders en zusters, ze hebben het geprobeerd, maar dank de Heer, in dit opzicht zijn ze geslaagd om ze niet toe te laten. Dank u Jezus. Ik hoop dat de Heer dezelfde woorden kan zeggen tot onze gemeente. Ik hoop dat de Heer dezelfde woorden tot u kan zeggen. Amen. Proficiat, je hebt ze getest, je hebt het woord van God getoetst. Amen. Vers 4. Dus ze hadden daden en het woord, ze hadden standvastigheid, ze waren stevig in de doctrine, niemand kon hen daarvan wegtrekken. Maar na die goede woorden van Jezus, komt daar die bevreesde maar. Ken je dat, wanneer je op een sollicitatie, op een jobinterview moet komen? Nee, hoe noemen ze dat? Wanneer je zo altijd wordt geëvalueerd, zo een... Een job-evaluatie, functieomschrijving. En dus dan kom je daar voor de directeur of voor de baas. En zeg je, ja, allemaal goede dingen. Proficiat hier en daar heb ik gezien. Maar. En je zegt altijd al goede dingen vergeten. Hè? Het al die dingen zit zo volgens. Oei, er zijn een paar dingen. Ja, er zijn goede dingen. Maar, dan zegt Jezus. Wat ik tegen u heb, is dat u me niet meer zo lief hebt als eerst. Dat is een serieuze maar. Halleluja. Dat maakt al die goede dingen teniet. Maakt niet meer uit wat ik precies nog goed heb gedaan. Want hier zegt hij, u hebt me niet meer zo lief als eerst. Vers 5. Bedenk van hoe hoog u bent gevallen. Oei. Keer terug van die weg en laat uw daden zijn als die van voorheen. Zo niet, dan kom ik naar u toe en neem uw kandelaar van zijn plaats weg. Het pleit overigens voor u dat u evenals ik de praktijken van de Nicolaïten haat. Wie oren heeft, laat hij luisteren naar wat de geest aan de gemeente te zeggen heeft. Wie overwint, geef ik te eten aan de levensboom die in de tuin van God staat. Amen. Vers 4 in een andere vertaling zegt: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. In Statenvertaling zegt: ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Amen. Momentje. Jezus zei tegen de kerk in Efeze: je hebt je eerste liefde in de steek gelaten. Je bent je eerste liefde afgevallen. Het is niet zo dat ze hun eerste liefde hadden verloren, broeders en zusters, maar ze hadden ze verlaten. Als ze hebben verlaten, weten ze ook de weg om ze terug op te nemen. Het is zoals dat je iets mee, dat je verloren bent. Stel dat je je sleutels bent verloren. Ja, je weet niet dat je ze verloren hebt, totdat je ze nodig hebt. Amen. En dan is het moment van, lap, waar zitten mijn sleutels? En je gaat op zoek en als je geluk hebt, vind je ze terug. Maar het is iets anders wanneer je sleutels uit je broekzak neemt en je ze achterlaat op een kast of zo. En je gaat dan verder. En dan vroeg of laat denk je van, ah, mijn sleutels, ja, ik weet het nog. Ik heb ze achtergelaten op die kast. En zo is het verschil. Wanneer je de liefde voor de Heer bent verloren of ergens hebt verlaten. En wanneer de Heer ons doet herinneren, waarom ben je eigenlijk mij aan het aanbidden? Waarom kom je naar de kerk? Wat is de motivatie waarom dat je goede werken wilt doen? Is het omdat je mij graag ziet? Of is het gewoon omdat je het altijd al hebt gedaan? En dan moet je even denken, oh ja, dat is waar, Heer. Waar ben ik veranderd? Wat is er gebeurd in mijn leven dat ik mijn eerste liefde heb verlaten? Ook al was dit een goede gemeente, een standvastige gemeente, een gemeente die de waarheid intact wou houden, het was een gemeente die vastgeroest was. In traditie. Het had zijn eerste liefde verlaten. Oh, ze deden nog dingen voor Jezus. Ze verkondigden zijn boodschap. Ze deden wat de Heer van hun verlangde, maar met welke motivatie deden ze het nog? Uit liefde voor hem of uit liefde voor hun nieuwe traditie en religie? Ze hadden daden, maar blijkbaar zei Jezus dat ze, vers 5, dat ze daden moesten doen zoals voorheen. Dat ze moesten terugkeren naar de weg van voorheen. Dit was een gemeente rond de jaren 90. Het was dus een gemeente van tweede generatie gelovigen ondertussen. Het werd opgestart door Paulus zelf. Maar Paulus was ondertussen al gestorven wanneer deze brief werd geschreven. En dus zijn leerlingen, en die leerlingen daarvan, waren de gemeente aan het overnemen. En de liefde zoals voorheen was niet meer hetzelfde. Jezus zegt, bedenk waarvan gij uitgevallen zijt. Van hoe hoog je bent gevallen. Van waar komt deze gemeente? Dan hadden ze blijkbaar een zeer hoge plaats. Ze waren blijkbaar zeer invloedrijk in hun regio. Want Jezus zegt, bedenk, denk eens. Kijk eens terug van waar je komt. En we kunnen lezen in het boek van Handelingen van waar ze komen. Want daarin wordt beschreven het ontstaan van die gemeente. Laten we even naar Handelingen hoofdstuk 19 gaan, vers 1. Want Jezus zegt hier, gedenk, kijk eens van waar je gevallen bent. Kijk van waar je komt. Van waar kom je? Kijk naar die passie die je eerst had toen je mij leerde kennen. En kijk waar je nu staat. Kijk naar met wat voor een passie dat je jezelf hebt bekeerd. En je hebt ingezet voor mij. En nu is alles wat minder. Handelingen 19 in de MBV alsjeblieft. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus nu na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen. Aan wie hij vroeg, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden? En ze antwoordden, nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest. Hij vroeg, hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoordden ze. En daarop zei Paulus, Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen. En zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die naar hen kwam, in Jezus. En toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal of in tongen gingen spreken en ze profeteerden. En de voltallige groep bestond uit ongeveer 12 mensen. Dit is het begin of het aanspreekpunt van Paulus in de stad van Efeze. En Paulus begon met het goede fundament. Hij begon met hetgeen dat Petrus had gepredikt op de dag van Pinksteren. En dat was bekering, doopsel in de naam van Jezus en het ontvangen van de Heilige Geest met het bewijs van het in spreken in andere talen. En zij hebben juist hetzelfde gemaakt, die mensen op weg naar Efeze. Vers 8. Dit was Paulus zijn open deur in de stad van Efeze. En de volgende 3 maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. Maar toen sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en de weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Als je vandaag je Bijbel nog niet hebt gelezen, dan ik lees nu een groot stuk, dan kun je dat vandaag al aanvinken. Ik heb vandaag gelezen. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus. Vers 10. Iets dat hij 2 jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Azië kennis maakten met de boodschap van de Heer, Joden, zowel als Grieken. Vers 11. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten. Dit is allemaal wat er in Efeze gebeurt. Amen. Zou het niet tof zijn? Moest ik de handdoek, zakdoekje dat ik hier heb, dan jullie dat meenemen naar de zieken en zeggen van, hier, voorganger Bart heeft erin gesnuit, is al ervan genezen. Wel, dat zal hier waarschijnlijk niet gebeuren, maar bij Paulus gebeurt dat dus. Amen. Waar was ik? Vers 13. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden, ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd. Dus het was zelfs zo straf dat andere magiërs en heksen probeerden de kracht van de Heilige Geest na te bootsen. Maar ze hadden niet de autoriteit, ze hadden niet de Heilige Geest. Zij kenden, ze hadden iets gehoord van die Paulus en daar in de naam van Jezus mensen zitten genezen. Hey, dat moeten we ook doen waarschijnlijk voor hun eigen profijt. Amen. Maar ze konden het niet, want ze hadden autoriteit niet en ze kenden Jezus niet. Ze spraken wel de naam van Jezus uit, maar ze hadden niet de autoriteit of ze kenden de naam en de persoon van Jezus niet. Het waren de 7 zonen van Skefas, een Joodse hoge priester die dit deden. Vers 15. Maar de boze geest gaf een antwoord. Jezus ken ik. Kom aan, broer, mee zijn. De boze geest gaf hun ten antwoord. Jezus ken ik en Paulus ook. Maar wie zijn jullie? Dat is een boze geest. Een onreine geest die een antwoord geeft, doorheen een bezeten persoon natuurlijk, aan iemand die geesten probeert uit te drijven. Als je geesten wil uitdrijven, broers en zus, kan je maar beter reinstaan ten opzichte van de Heer. Kan je maar beter weten wie Jezus is. Kan je maar beter gevuld zijn met de Heilige Geest. Want anders kan er wel eens iemand terug beginnen spreken. En kijk wat er gebeurt. De man die door de boze geest bezeten was, sprong op en af en ging hen met zoveel geweld te lijf, dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchten. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hen met diep ontzag vervulde. En allen prezen en eerde de naam van de Heer Jezus. Dit gaat over heel de stad rond. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbranden. En toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Dit is het ontstaan, dit is wat er gebeurd is ten tijde van de apostel Paulus in deze stad Efeze. Waarvan Jezus zei, kijk, gedenk van hoe hoog u bent gevallen. Heb je dat juist gelezen? Doorheen de prediking van de naam van Jezus, doorheen het wonder en wonderen dat geschiedde, kwam er groot ontzag voor de autoriteit en macht van Jezus, dat de mensen van heel de stad beseften, er is maar 1 koning. Er is maar 1 Heer. Wat zijn we eigenlijk bezig met onze magische praktijk? Wat zijn we eigenlijk bezig met deze valse beelden van Diana, van Artemisius, met die godin van de vruchtbaarheid? Er is maar 1 echte God. Het was zelfs met zoveel ontzag, broeders en zusters, dat ze dachten, weg, met die rommel. Weg met die oude boekrollen. Weg met die magische uitspraken. Weg met die valse idolen. En voor 50.000 zilverstukken werd er aan waarde verbrand. Nu, als dit een Griekse zilverstuk is, wat een denari noemt, dan is dat waard één dagloon. Dus dat is 50.000 daglonen aan boekrollen waard, dat ze opeens verbranden. Wat een offer voor de waarheid van de Heer. Wat een offer voor een openbaring van wie de echte God is. Was het die liefde, was het die passie waarnaar ze moesten terugkeren dat Jezus zei in het boek van Openbaring: gedenk van hoe hoog je bent. Weet je nog, die tijd, je was er misschien niet, want het was 30, 40 jaar terug. Maar weet je nog wat je toen hebt gedaan? Die 50.000 zilverlingen waard, dat is omgerekend miljoenen, 50.000 dagloon, hangt er vanaf wat dagloon dat je natuurlijk doet, hè, wat voor werk dat je doet, maar moet maar even denken, calculeer het zelf maar eens, hoeveel dat waard is voor jezelf. Er was nog iets anders, Handelingen 20, waarnaar ze terug moesten keren. Ik heb er juist al gezegd dat Paulus 3 jaar gewerkt heeft in Efeze en daarna afscheid nam. En in vers 32, hoofdstuk 20, vers 32, lezen we hoe ze daarop reageerden. Hoofdstuk 20, Handelingen, vers 32. Paulus zegt: nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan alle die hem toebehoren. Geld of kleding heb ik van niemand verlangd, zegt Paulus. U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakke zo door hard te werken moet steunen. Indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: geven maakt gelukkiger dan ontvangen. En toen hij uitgesproken was, nu komt, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. Niemand kon zijn tranen bedwingen. Allen viel ze Paulus om de hals en kuste hem. Ze waren vooral zo ontdaan, omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden ze hem uitgeleiden naar het schip. Amen. Wat is hier frappant is dat ze weenden bij het vertrek van Paulus. Ze hadden zo'n diepe liefde voor de man van God die hun het evangelie had komen brengen. Die hun eeuwige bestemming had veranderd. Ze waren God dankbaar. En dit uitte zich in tranen. Dankbaarheid en appreciatie. Is dit hetgeen waarnaar Jezus verwijst in zijn brief naar de kerk in Efeze, dat ze hoog waren afgevallen? Eens waren ze vol met liefde voor Gods woord. Een brandende passie om al ze te weg te doen wat er ook maar in de weg zou staan om God te plezieren. Een brandende passie. Liefde voor broeders en zusters, voor elkaar. Zo erg dat ze beginnen te wenen dat wanneer iemand ons moet verlaten. Zou u beginnen wenen wanneer ik zeg volgende week: ik stop ermee, u zult een andere voorganger krijgen, want het is gedaan voor mij. Ik ga een grote kerk opzoeken. Het trendeert hier niet voor mij. Ik ga in Antwerpen mijn heil zoeken. Zou u beginnen wenen, zou u zeggen: oh, ja, je moet niet wenen voor mij hoor. Maar ik wil maar zeggen, zij hadden zo'n passie en verlangen, omdat dit een man was die hun de eerste woorden bracht. Weet jij nog de man of vrouw die de eerste woorden gaf van het goede nieuws van je? Ik weet ze nog, want haar stem zindert soms nog na toen ze zei tegen mij: je moet tot Jezus bidden. Amen. Het was haar stem dat de Heer heeft gebruikt zoveel jaren geleden om mij tot mijn knieën te brengen. Halleluja. En om uit te roepen. En broeders en zusters, ik zal haar nooit vergeten. En ik hoop ook dat u nooit zal vergeten de persoon die het woord van God tot u voor de eerste maal bracht. Halleluja. Bid voor hem of haar. Bid voor elkander. Want we hebben elkaar nodig. Bid voor de mensen, halleluja, die het moeilijk hebben. Bid voor de mensen die het woord van God moeten brengen. Er moet een zalving zijn onder ons. Er moet een eenheid zijn onder ons. Er moet liefde zijn onder ons. Het kon misschien zijn dat in de kerk van Efeze die liefde was bekoeld. En dat ze het niet meer zo nauw hadden met elkaar te bemoedigen. Dat ze een beetje liefdeloos werden. En dat ze het niet meer zo inzaten met de problemen van iemand anders. Dat zijn de tekenen aan de wand. Wanneer een kerk lichtjes aan het bergaf aan het gaan is. Nee, dat is... Iemand heeft problemen. Ja, iedereen heeft problemen. Zeg, ik heb ook mijn problemen. nu niet afkomen, hè, vragen voor gebed. Ik heb ook gebed nodig. Hè, en zo. Dat zijn de eerste tekenen, broeders en zusters, wanneer we het moeilijk beginnen krijgen. In het begin waren de gelovigen van Efeze vol vuur en vlam, zodanig zelfs dat ze al hun oude boeken buiten gooiden. En we zien het ook gebeuren vandaag. De dag met gelovigen die komen tot de Heer. Kennen jullie iemand die gekomen is tot de Heer? En alles is nieuw en passievol. En ze maken beloftes tot de Heer. En ze stoppen met uit te gaan. Wow. Ze stoppen met naar de disco te gaan. Wow. Ze lezen geen ongoddelijk materiaal meer. Ze kijken niet meer naar dingen die onheilig zijn. En ze doen dit allemaal omdat de liefde die ze voor de Heer Jezus voelen groter is dan de liefde voor de wereld. En we kijken op en we zijn blij dat we iemand hebben die zo hals over kop verliefd wordt op Jezus. Maar al na een tijdje, nemen we de trots in de dingen die we hebben opgegeven. We worden daar trotserig in. Hoogmoed komt op. Maar er zijn nog steeds zaken in ons hart die we niet hebben opgegeven. Zaken die niet zo duidelijk zijn naar de buitenwereld toe, maar wel openbaar voor God. We mogen misschien niet meer naar de disco gaan, maar we worstelen nog wel met wereldse verlangens van zelfzuchtigheid en hetgeen willen wat een ander heeft. Maar ja, dat ziet niemand, hè? Maar God ziet het in je hart. We mogen misschien niet meer roken, maar we worstelen wel met vraatzucht. We drinken misschien geen alcohol meer, maar we roddelen er nog wel op los. We doen misschien niet meer aan hekserij en aan astrologie, maar we willen wel onszelf bewijzen ten opzichte van anderen en maken onszelf eigenlijk een god. Snap je wat ik wil zeggen? Dat is de kerk in Efeze. Ze hadden de woorden, ze hadden de daden, maar God kijkt verder dan je woorden. God kijkt verder dan je oppervlakkige daden. God kijkt verder dan je geloofsbelijdenis. Amen. God kijkt verder dan de doctrine in de welke je beleidt en in de welke je verkondigt. Hij stelt de vraag vandaag, hou jij nog van mij zoals in het begin? Ja, maar ik geloof in één God. Ik geloof in één God. Ik geloof in het doopsel. Ik geloof in wat Paulus heeft gepredikt tegen die eerste mensen daar in Efeze, waarop hij de kerk heeft gebouwd. In het doopsel van Jezus naam, het ontvangen van de Heilige Geest. Ik geloof in het heilig leven. Ik geloof in dit. Ja, maar God vraagt, ja, maar hou je nog van mij? Zoals in het begin. Ik weet wat je gelooft. Ik weet dat je valse leraren haat. Ik weet dat je passie hebt voor het verdedigen van mijn woord. Maar ik wil weten, hou je nog van mij zoals in het begin? Is er nog die passie in je hart voor mij? Of is het maar omdat je nu religieus bent en je wil laten zien hoe religieus dat je bent? Snap je? We gaan de fariseërs een toer op. Wil Jezus eigenlijk zeggen. Heb je me nog graag? Ben je me nog verliefd op mij zoals in het begin? Of ben je vastgeroest in tradities? En het is een vraag die ik u stel vandaag. Het is een vraag die ik aan mezelf stel. En het is een vraag waar niemand graag het antwoord op wil geven. Want iedereen, als we eerlijk moeten zijn, zal antwoorden, nee, eigenlijk niet, Heer. Ik beken, Heer, eigenlijk niet. Niemand houdt van die vraag, maar het is de vraag die de Geest vandaag stelt in ons hart. Hou je nog van mij? Zoals in het begin, sommigen kunnen zeggen, maar ik heb nooit gehouden van u in het begin. Ja, dan is het nu het begin. Halleluja. Om van de Heer beginnen te houden. Natuurlijk kan niet van iets houden of van iemand houden die zich niet heeft geopenbaard tot jou. Ik kan moeilijk van Jezus houden als ik Jezus nog nooit heb ervaren. Of heb gevoeld of gezien of gelezen. Of die geestelijke klik met mijn geest heeft gemaakt. Amen. Vind je het niet opmerkelijk dat de apostelen en de leerlingen van Jezus, zij vluchten weg toen hij Jezus werd gekruisigd? Vind je het niet opmerkelijk? Toen hij begraven was, zaten ze allemaal bang ergens in een kamer uit vrees voor de Romeinen dat ze binnen gingen komen. Zeiden, hey, zijn jullie geen leerlingen van Jezus? Ja, ga maar mee aan dat kruis hangen. Vind je het niet opmerkelijk dat er maar één was, Johannes? Johannes de apostel die bij Jezus bleef en een bende vrouw die ook aan het kruis zat. Alleen Johannes was daar, maar ja, waarom was Johannes? Waarschijnlijk omdat hij familiale verplichtingen had. Omwille van de neven en nichten en tantes die daar waren. Misschien wou we liever daar ook niet zijn uit vrees voor wat ze gingen denken. En veel mensen vluchten, Petrus verloochende. Jezus, ik ken die man niet. Driemaal heeft hij het gezegd. Thomas, de ongelovige was ongelovig. Zelfs na zijn opstanding geloofde hij nog steeds niet. Er waren nog steeds mensen nadat Jezus was opgestaan en Jezus verscheen aan hun. En Jezus zei, ik ben het, ik heb alle macht. Maar blijf in Jeruzalem, blijf daar wachten. Er waren nog steeds mensen die zeiden, die twijfels hadden. Kunnen we lezen in Matthäus 28, ga zelf maar opzoeken. Er waren nog steeds bij, zegt de Bijbel, die twijfelden aan hem. Come on, je hebt hem zien sterven, je hebt hem zien begraven worden. Nu heb je hem zien opstaan. Hij is naar Thomas gekomen met zijn gat in zijn zij, een gat in zijn armen. En nog waren er die nog twijfelden aan de Heer. Wat wil dit zeggen, broeders en zusters? U hebt een geestelijke confrontatie nodig met de Heer. Mensen kunnen over Jezus vertellen, maar dat kan u niet echt veranderen. Ja, je kan wel, dat is stof. Je kan mirakels zien met je eigen ogen. En dat is wat al de leerlingen van Jezus hebben gezien. Zij hebben Lazarus zien opstaan uit de dood. Zij hebben Jezus zien opstaan uit de dood. Maar toch waren er nog die twijfelden. Waarom? Omdat Jezus zei, als ik wegga, zal ik u niet wezenloos achterlaten. Ik zal u de Heilige Geest sturen. En Hij zal u leiden in alle dingen van de waarheid. Wil je hem leren kennen, dan moet je de Heilige Geest ontvangen. En op de dag van Pinksteren ontvingen ze de Heilige Geest. En ze waren helemaal anders. Ze waren niet meer de bange wezels als voorheen. Zij waren nu moedig, stoutmoedig, gingen ze erop uit en verkondigden ze het goede nieuws. Ik denk, als de uitstorting van de Heilige Geest op de dag van Pinksteren niet was gebeurd, was er geen kerk vandaag. Amen. Als de Heilige Geest niet werd uitgestort, was er geen kerk, waren er geen apostelen meer, was alles uitgestorven. Maar God wist, ze hebben mij nodig. En de Heer is er nu niet meer fysiek in ons midden, dat we hem kunnen aanraken. Dat we aan zijn voeten kunnen gaan zitten en luisteren. Maar hij is er in de vorm van de Heilige Geest. En zo kan je hem leren kennen. Zo kan je verliefd geraken op hem. En iedereen heeft die vervulling nodig. Iedereen heeft dat moment nodig. Dat je ergens zit, staat, wandelt, ik weet het niet, dat ineens alles wordt weggefilterd uit je omgeving en dat de Heer je focust op hem en hem alleen. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Efeze was een goede kerk. Ze lieten geen valse profeten toe. Ze hadden hun les geleerd in Handelingen 19. We hebben dat gelezen. Maar blijkbaar zijn ze daar ergens blijven steken. Het was een kerk dat standvastig was. Niet bezweek aan de moeilijke omstandigheden, maar ze deden het blijkbaar uit eigen kracht. Niet uit liefde voor de Heer. En zoiets kan niet lang blijven duren. Zoiets kan niet lang blijven duren. Ik weet niet waarom je naar de gemeente komt. Ik weet niet waarom je de Heer wilt dienen. Maar als het niet is uit die passie en liefde voor Hem, dan ga je beginnen in je eigen kracht. En dat zal vroeg of laat serieus vastroesten. God wil niet alleen je werken. Hij wil jou. Hij wil je hart. Hij wil een relatie met jou. Zoals broeder Timothy heeft gepredikt vorige week. Wees eerlijk met hem. Wees openhartig. Hang niet de hypocriet uit in gebed. Laat dat masker vallen. Want hij kijkt erdoor. Wees in hem en hij in jou. Broeder Jo, kan je hier komen alsjeblieft? Amen. Kunnen we allemaal recht staan? Thank you, Jesus. Er is goed nieuws. Er is goed nieuws. Halleluja. Ook al zijn er sommigen onder ons die hun eerste liefde hebben afgevallen, er is een manier om terug te komen. Amen. De Heer gaat niet een kerk bekritiseren of vermalen of hoe je het ook mogen noemen. Ik noem dit liefde. Dit is liefde van God voor zijn kerk. Een kind dat op een verkeerde pad is, ga je ook corrigeren, niet waar? Je ga je niet zomaar laten verder lopen en zeggen, oh ja, als hem in de put valt, we zien daar de put, we zien een afgrond, maar ja, hij zal zijn les dan wel leren, zeker? Nee, een goede vader zal van tevoren al een paar aanwijzingen geven, zal waarschuwingen geven, van keer terug. Want er is goed nieuws. Jezus geeft ons een manier om terug te keren. Ten eerste, Jezus zei, bedenk van hoe hoog je bent gevallen. Hij zei, bedenk, kijk na, ik ga terug. Denk terug aan die tijd dat je vol met passie aan het praten was met mij. Toen je niet kon wachten om naar de kerk te komen. Weet je nog die tijd dat je elke dag tijd nam om met hem te praten? Ja, ik weet het nog. Denk aan die tijd. En denk nu, wat is er veranderd? Wat is er tussen gekomen? Misschien wie is er tussen gekomen? Wat is er gebeurd? Wat heb je meegemaakt? Waaraan heb jij aanstoot genomen dat je nu niet meer zo vol met passie bent voor mij? En dan het tweede dat Jezus zegt is: bekeer u. Hij zegt: ga terug. Dit betekent niet dat bekeren betekent niet dat je treurig moet zijn en beginnen weer. Nee, het betekent een verandering in gedachten, verandering in actie. Bekeer u en keer terug naar de weg die je eerst had bewandeld. Ga terug en doe terug de dingen die je eerst deed toen je dicht was, toen je dicht voelde met de Heer. Dat betekent dat ik bepaalde dingen moet schrappen uit mijn agenda, om terug de draad op te nemen met mijn Heer. En ook al is dat maar 5 minuten, broeders en zusters. Je moet ergens beginnen. Amen. Misschien is het een gewoonte geworden om voor het slapen, om nog snel even je mails en je Facebook te checken. En voor je het weet is het 1/2 uur verder en ben je nog steeds je Facebook aan het checken. Snap je wat ik wil zeggen? En dan denk je ineens, ik moet nog bidden. Oh ja, maar ja, ik ben moe nu en ik moet morgen vroeg opstaan. De Heer kent mijn hart en we vallen in slaap. Kom aan, is er hier iemand eerlijk? Halleluja. Misschien zijn er dingen die je moet zeggen, dat ga ik nu niet meer doen. Hè? Vlak voor ik ga slapen, die Facebook checken. Vlak voor ik ga slapen, nog eens mijn e-mails. Nog eventjes een berichtje. Nee, Jezus. Vanaf nu het eerste wat ik doe in plaats van mijn Facebook checken. Ik ga u checken. Amen. Ook al is het maar 5 minuten. Je moet ergens beginnen. Je zal zien, God zal je zegenen. Bekeer u. Verander van gedachten. Weet, ik ben afgedreven van de liefde van mijn Heer. Maar het is niet te laat. Halleluja. Er is een beloning voor zij die dit woord geloven en in actie omzetten. Want vers 7 zegt, en ik eindig hiermee: wie oren heeft, laat hij luisteren naar wat de Geest aan de gemeente te zeggen heeft. Wie overwint, geef ik te eten van de levensboom die in de tuin van God staat. Wie overwint? Wie overwint? Degene die overwint die depressieve gedachten. Halleluja. Degene die overwinnen en die terugkeren naar de passie van de Heer. Halleluja. Ik wil die man zijn. Wil jij die vrouw zijn? Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Halleluja. Laten we dit lied zingen. Tot de Heer zegt. The heart of worship. Halleluja. Thank you.